Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over het thema die goede oude tijd. Met daarachter een vraagteken. En misschien voor sommigen een uitroepteken. Maar dat moet je zelf maar na deze boodschap gaan bepalen. Die goede oude tijd. En we gaan met elkaar een stukje lezen uit de Petrusbrief. 1 Petrus hoofdstuk 4. Daarvan lezen we de eerste 11 verzen. 1 Petrus hoofdstuk 4. De eerste 11 verzen. En ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. En vers 1 is eigenlijk het kernvers. Dat is een bijzonder vers. Nog niet zo eenvoudig om te verstaan, te begrijpen wat de Heere God daar nou mee bedoelt. Maar ik hoop daar vanmorgen wat meer over te zeggen. 1 Petrus 4 vers 1. Daar staat het volgende. Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. En die gedachte is, wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemd het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden, weer zo'n lastige tekst, het evangelie verkondigd opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij, wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. En laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheersers van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt. Door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. En dan past er maar één woord en dat is het woord. Amen. Tot zover deze woorden uit 1 Petrus hoofdstuk 4. Die goede oude tijd. Nou, ik ben benieuwd wat er zojuist bij je naar boven kwam. Misschien kwamen er wel herinneringen uit het verleden naar boven, waarvan je zelf nu denkt, was het nou goed of was dat nou fout of slecht? Ik ken jullie leven niet. De Heer kent je beter dan dat je jezelf kent, maar wellicht zijn er wel dingen naar boven gekomen zojuist. Zou zomaar kunnen. En het is nog niet zo lang geleden dat ik benaderd werd door een leraar uit mijn middelbare schooltijd. Dat was de tijd dat ik de Heer Jezus nog niet kende. En dat was wel bijzonder, vond ik, want hij had naar Family 7 gekeken, of op zondagochtend zat hij wat te zappen, en toen kwam ik in één keer in beeld. En als je dan een heel groot scherm hebt, dan is dat misschien best wel schrik als dat in één keer zo de woonkamer binnenkomt. Maar hij herkende me nog, en het mooie was, hij was eens gaan googlen. En toen kwam hij op mijn website uit. En het mooie was, hij had me ook een mail gestuurd. En toen is er een mailcorrespondentie op gang gekomen over die goede oude tijd. Nou, de details zou ik je besparen, maar ik ben ook niet zo'n heel erg lievertje geweest vroeger. En toch was hij bemoedigd hoe hij die verandering heeft gezien in mijn leven. Hij heeft me niet helemaal gevolgd, maar het werk wat ik nu doe, ja, daar had hij niet even aan gedacht in de middelbare schooltijd, zeg maar. Hè? Laat ik het zo samenvatten. Nou, dat is wat genade dus vermag. Hè, genade verandert levens, vernielt het denken van mensen. En Ik vond het heel mooi dat hij mij benaderde en we hebben wat gemaild over en weer. Maar ik werd bepaald bij mijn verleden. En dat is een beetje een bruggetje naar vanochtend. Want Petrus, die spreekt in vers 3 ook over twee perioden uit zijn leven, maar laten we het wat algemener trekken. Twee perioden in het leven van de gelovigen. Want wat zegt hij in vers 3? Hij zegt, want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. De eerste periode noemt hij de voorgaande tijd. Je zou dat ook kunnen omzetten naar de tijd dat we de Heer Jezus nog niet kenden. Je eertijds. De tijd dat je zonder God, volgens de woorden van de Efezebrief, in de wereld was en daardoor ook zonder hoop. Dat was een hopeloze tijd. Nou, de amen stijgen nog niet ten hemel. Maar dat is wat de Bijbel zegt. Als je de Heer Jezus niet kent, dan ben je zonder God in de wereld en zonder hoop. Zonder uitzicht, zonder perspectief. En Petrus noemt dat de voorgaande tijd. Over die goede oude tijd gesproken. En die andere periode, die tweede periode, dat is de tijdsperiode vanaf het moment dat je de Heer Jezus hebt leren kennen, tot de dag van je sterven of tot de komst van de Heer. Dat is die andere periode. Dus als het goed is, kunnen wij vandaag allemaal getuigen, daar ga ik maar even vanuit in de reddingsark, van die twee perioden. Van een eertijds en van een leven wat je nu mag leven door de geest van God. Amen. En voor de een is dat heel duidelijk. He, was dat een punt destijds, om het zo te zeggen. En voor de ander is het meer geleidelijk gegaan. De Heere God heeft mij echt in mijn nekvel gegrepen. Ik ben heel krachtig stilgezet. Maar mijn vrouw, die weet eigenlijk niet anders dan dat ze de Heer Jezus heeft lief gehad. Dat is eigenlijk veel mooier, weet je dat? Wij kregen verkering, toen vond ze het moeilijk om dat te aanvaarden. Zeg, ja, jij hebt zo'n heel duidelijk verhaal. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer moeite ik krijg met dat duidelijke verhaal. Begrijp je wat ik bedoel? Het is eigenlijk veel gezonder als je van jongs af aan met de Heer Jezus wandelt. Word je voor veel dingen bewaard. Amen. Als ik in de stad loop en ik loop een boutique in, dan komen al die oude liedjes soms weer terug. En zij zegt, waar heb je het over? Nou, is toch heerlijk? Heb je weinig ballast? Dus het is veel gezonder als kinderen van jongs af aan de Heer kennen en dienen. En soms hoor ik wel eens getuigenissen. En dan krijgen jonge mensen de indruk, nou, ik moet het wel eerst heel bond maken in mijn leven, alvorens ik in aanmerking kom voor Gods genade. Nou, dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Want ik geloof dat de Heer juist van jongs af aan in ons wil werken. En toch kan er een heel duidelijk moment zijn van, hey, ik was blind, maar nu zie ik. Maar laten we dat aan de Heer over. Hij gaat met een ieder van ons zijn unieke weg. Amen. Een eertijds en een tegenwoordige tijd. Nou, Petrus noemt in van die voorgaande tijd een aantal kenmerken in vers 3. Hij spreekt hier over de heidenen. Nou, dat betekent heel vaak in de Bijbel de niet-Joden. Maar hier heeft het vooral te maken met hen die de Heer Jezus niet kennen en hem niet volgen. En daardoor ook een ander levenspatroon hebben. Een andere manier van denken. Andere gebruiken hanteren. Andere gewoonten hebben. Nou, dat somt hij op. En ik ga daar nu niet heel uitvoerig op in, maar hij noemt onder andere in 1 Petrus 4, wat is nou het kenmerk van je eertijds? Wat was het kenmerk toen? Nou, je leefde in uitingen van losbandigheid. Je kan dat ook vertalen met seksuele, liederlijke uitspattingen. Dat kenmerkte je eertijds. Je leefde vanuit begeerte. Nou, soms zijn begeerten heel positief. Laat je begeerte, je verlangens in alles door bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. Dus begeerten zijn niet per definitie slecht, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar hier gaat het natuurlijk over negatieve begeerten. Met negatieve verlangens. En dat kan zijn dat je uit bent op eer, op status, op geld, op materie. Dat kenmerkte je eertijds. Maar ja, dat herken je nu niet meer in je leven, toch? Als het goed is. Het derde wat hij noemt, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen. Samenvat het een overvloed, doorvloeien in eten en drinken. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat stempelt het leven van heel veel mensen vandaag. Dat is het derde wat hij noemt. En het vierde wat hij noemt, walgelijke afgoderijen. Nou, dat heeft alles te maken met de verering van iets of iemand buiten de Heere God, onze schepper, om. Alles wat we vereren buiten onze schepper om, is ten diepste, volgens de Bijbel, afgoderij. Dus ik weet niet of je afgoden in je leven hebt, maar staat er iets boven de Heer Jezus? Dat kan zelfs je eigen vrouw, je eigen man zijn, dat kunnen zelfs je eigen kinderen zijn. Dat komt dichtbij. Nou, ik hou veel van mijn vrouw. En ik hou veel van onze vier zonen. Daar moet je niet aankomen. Want als je aan hen komt, dan kom je aan mij. Begrijp mij? Maar als ik ze boven de Heere God zet, is het ook een vorm van afgoderij. Nou, Petrus zegt, je eertijds, of de voorgaande tijd volgens vers 3, die werd gekenmerkt dus door, samenvattend, een manier van leven waarbij alles draaide om eten, drinken, seksualiteit en afgoderij. En weet je hoe je het ook samen kan vatten? Mijn eertijds werd eigenlijk gekenmerkt door een leven rondom mijn eigen ik. Mijn ego stond centraal. En mijn behoeften en verlangens, die moesten bevredigd worden. Het zou zomaar kunnen zijn dat je vanmorgen zegt, ik ontspring de dans. Want de dingen die in mijn eertijd speelden, die noemt Petrus niet. Dus het gaat mij vanmorgen niet aan. Nou ja, de Heilige Geest spreekt met je, hè, vanmorgen. Het zou zomaar kunnen zijn. Daarom ben ik altijd voorzichtig om een lijstje van zonden te noemen. Want je hebt altijd van die slimmerikken die zeggen, hey, hij heeft mijn zonde niet genoemd. Ik ontspring de dans vanochtend. Nee, de Geest van God spreekt met je door zijn woord. En hij maakt je op dit moment indachtig wat jouw leven kenmerkt, toch? En dit lijstje zou best wel eens langer kunnen zijn. Wees eerlijk naar jezelf toe en naar de Heer toe. En Petrus die voegt specifiek iets toe. Hij zegt, wij vielen niet alleen in deze zonden. Nee, hij zegt, wij wandelden erin. En ik wil je vanmorgen ook dat wel meegeven. Kijk, wandelen in de zonde, een leven in de zonde, is wat anders als vallen in de zonde. Want misschien kan het je ook wel moedeloos maken als je dit op je in laat werken. Nee, wie zonde zonde is, werpen de eerste steen. Maar een wandel in de zonde is iets anders dan vallen in de zonde. Nou, wij zijn thuis niet zo van de huisdieren, maar verschillende van jullie die hebben een poes natuurlijk. En die loopt wel eens buiten. En als je een poes, een kat volgt, dan kan die op het meest smalle muurtje lopen. En dan denk je, nou, daar gaat toch het moment komen dat hij van die muur afvalt. Hè? Maar hij is zo behendig, hij blijft op dat hele smalle muurtje wandelen zonder eraf te vallen. Maar op enig moment valt hij dan toch eraf. Hij schrikt ergens van en hij valt in de modder. Nou, wat doet die kat? Die springt uit de modder en het eerste wat hij doet, hij gaat zichzelf wassen, schoonmaken. Hij kan dus wel in de modder vallen, maar hij blijft er niet in liggen. Om de dood eenvoudige redenen. Ja, de modder is niet zijn levenselement. Daar voelt hij zich niet in thuis. Maar als je nou een varken neemt, een heel ander beestje, en je spuit hem af met je hoge druk spuit, en met dat je de slang aan het oprollen bent, achter je rug om, begeeft hij zich alweer naar de modderpoel, toch? Dat is zijn levenselement, dat vindt hij heerlijk. Hoe smeriger, hoe rijker, hoe heerlijker. Dus je ziet, een kat heeft een andere natuur als een varken. Nou, ik heb dit pas uitgelegd bij de kinderen bij ons op school. En toen ging ik weg en die kinderen gingen naar huis en die zeiden, ja, meneer Brunt, die heeft het over, je bent of een varken of je bent een kat. Het kan maar duidelijk zijn, hè. Ik had er wel iets meer van gezegd, maar goed. Het is wel heel bepalend. Hè? Je hebt of een kattennatuur, dat wil zeggen je kan vallen in de zonde, maar je blijft er niet in liggen omdat het niet je levenselement is. Als je een varkensnatuur hebt, ja, dan vind je het heerlijk. En dat is wat Petrus duidelijk wil maken. Dat kenmerkte ons eertijds. We voelden ons er heerlijk in. En we wandelden er dus in. Dat is iets anders. En probeer dat ook te onderscheiden in je leven. Maar God zij dank, er kwam verandering in. Hè? Dat lees je in vers 3. De voorgaande tijd hebben wij lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. Dat vind ik een mooi vers, vind ik dat. Denk je ook wel eens zo over je verleden? Het is nou welletjes geweest. Het is nou mooi geweest. We hebben nou lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. Nou, welke periode is er nu aangebroken dan? Nou ja, we hebben een intens verlangen om vandaag, 2023, eindtijd, Geen eenvoudige tijd, maar we hebben verlangen om in die tijd de wil van God te gaan doen.
Amen.
Herken je dat verlangen in je leven?
Ja.
Heerlijk om te wandelen overeenkomstig de wil van de Vader. Weet je waar dat mee te maken heeft? En ik vind dat wel eens moeilijk om uit te leggen. Want je bent al snel een moraalridder, hè? Maar wandelen in de wil van je Vader, weet je waar het mee te maken heeft? Echt tot je bestemming komen. Dat is ontspannen, toch? Dat is niet boven je macht werken. Heb je wel eens boven je macht gewerkt? Nou, daar ben je snel klaar mee. Je moet eens zo'n plafondetje witten. Nou, dat is niet mijn hobby. Ondanks dat ik lang ben. Dan werk je allemaal boven je macht. Maar boven je macht werken, dat hou je niet vol. Maar leven naar de wil van God is niet boven je macht werken. Dat is wandelen in je bestemming.
Amen.
Dat is wandelen waartoe je bestemd bent. Nou ja, dat is ontspannen. En dat wil ik je meegeven. En ik kan dat niet in je hart leggen. Hoe groot is het genot van de wandel met God, zegt een oud lid. Dat is het. Dus dat is ontspannenheid. En wat zegt Petrus nu? Nou, we hebben lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. Maar we willen nu de wil van God gaan doen. Vers 2. In welke tijd? Nou ja, in de tijd die nog overblijft in het vlees. Er kwam een dag dat het licht in mijn leven opging. Ik kreeg verlichte ogen van mijn verstand. Ik ging alle dingen vanuit Gods perspectief bezien. En vanaf dat moment is er een verlangen om naar de wil van God te leven. De resterende tijd. Nou, dus voor de een misschien 10 jaar. Dus voor de ander misschien 30 jaar. Voor de ander 50 jaar, dat maakt even niet uit. Maar er is een nieuw verlangen, je hebt een nieuwe wil gekregen. Ja, je bent echt een nieuwe schepping geworden, hè? Het is echt anders geworden, of niet?
Ja.
Als het goed is, ken je echt een duidelijke verandering in je leven. In die zin dat er een ander verlangen is. Je voelt je bij bepaalde dingen niet meer thuis. Het is niet meer je levenselement. Je hebt een nieuwe natuur gekregen, een nieuwe wil gekregen. Je hebt ook een nieuwe leidsman gekregen. Je hebt een andere geest gekregen. Ja, je bent een nieuwe schepping. Het is niet maar een beetje plak- en pleisterwerk geweest. God, als hij doet, dan doet hij het.
Goed.
En dat is belangrijk, om dat helder te houden. Nu vraagt iemand, maar kunnen wij vandaag de wil van God wel kennen? Dat geloof ik wel, ja. Ik heb gisteren voor onze jeugd in de gemeente, ik mag ook oudste zijn, gesproken over postmodernisme. Zij behandelen bij onze jeugd, misschien een goede tip, allemaal ismes. En ik had de beurt om over postmodernisme te spreken. Nou, dat is heel interessant, hè? Want het postmodernisme leert uiteindelijk, er is geen absolute waarheid meer. De waarheid is heel relatief. Subjectief geworden, hè. Dat wat goed voelt, dat is waarheid vandaag. Nou, dat is een hele gevaarlijke. Dat is postmodern denken. Als het goed voelt, als het overeenkomt met mijn zienswijze, als het mijn smaak is, ja, dat is voor mijn waarheid. En als dat niet tot mijn smaak behoort, dan is het geen waarheid meer. Maar ja, ik heb tegen die jonge lui gezegd, als er geen waarheid is, hoe kan je dan goed en kwaad onderscheiden? Kan je dan weten wat de wil van God is, als er geen waarheid is? Nee, dan ga je doelloos over deze aarde. Maar voor postmoderne denkers is hun denken de waarheid. Dus uiteindelijk hebben ze ook een waarheid. Nou, ik zal het niet ingewikkelder maken. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar ik geloof dat je vandaag de wil van God kan kennen. Paulus noemt dat heel mooi in Romeinen 12. Dat ga ik nu niet behandelen, maar die eerste twee versen die kennen jullie uit je hoofd natuurlijk. Daar spreekt hij over een tweetal veranderingen. Hij zegt, vorm je niet je denken naar de mening, naar de overtuiging van deze wereld. Hij zegt, word veranderd in je denken, overeenkomstig het woord van God, hè, zodat je de wil van God gaat leren kennen. Dus er zijn twee manieren waardoor je gevormd kan worden. Neem niet de vorm aan van deze wereld, dat is het tijdperk van de zonde, en dat is het tijdperk waarin de Satan heerst. Maar hij zegt, word vernieuwd in je denken naar de wil van God. En dat heeft alles te maken met het woord van God. En dat wil ik toch benadrukken. De wil van God kan je vandaag kennen. Daarbij moet je oppassen dat je niet gelijkvormig wordt aan de ongelovige wereld. Aan hun denkpatronen. Dat je hun leefschema's niet gaat overnemen. Maar dat je je denken voortdurend toetst aan het woord van God, aan zijn principes. En naar de mate dat het woord, overeenkomstig het woord van Paulus, in rijke mate in je woont, zal je denken ook vernield worden. Herkennen jullie dat proces in je leven? Dus het is zo belangrijk om de Bijbel dagelijks tot je te nemen. Want de waarheid zal je uiteindelijk ook vrijmaken. Maar krijg de waarheid in ons leven de ruimte. Geven we het woord van God de ruimte. Dat vind ik zo mooi aan dat vers, wat ik noem uit Colossenzen 3, vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate, ik zeg het een beetje overdreven, in je wonen. Niet mondjesmaat. We hebben vandaag nodig in een tijd die wij wel duiden als de eindtijd. En we hebben te maken met de tijdgeest, die ook de kerk is binnengekomen, dat we het woord van God in rijke mate in ons laten wonen. Want naar de mate dat je denken wordt vernield, stukje bij beetje, naar die mate zal je ook het nieuwe leven leven. Het is ook heerlijk, hè, dat als je je voedt met het woord van God, als je je daarmee vult, dan ontdek je ook wat leugen is. Het komt als vanzelf openbaar. Je moet je gewoon onder laten dompelen in het woord van God. Daarom is het ook belangrijk dat in gemeenten echt de tijd wordt genomen voor prediking en bijbelstudie. Ik heb wel eens het grapje gemaakt in de gemeente. Ik spreek altijd zo lang als dat ik in de auto zit. Nou, dan kan je een beetje rekenen hoe lang het duurt vanmorgen. Hè? Maar weet je, we beknibbelen vaak op de prediking. En heel veel daaromheen moet het gaan maken. Dan krijgen we allerlei amusement en soms theatervoorstellingen en stukjes en... Nou, dan ben je een uur en een kwartier verder. Dan mag je nog wat delen. Ja, de spanningsboog is inmiddels wel aardig weg. Hè? Het komt niet meer binnen. Dus als je nou ergens op bezuinigt, bezuinig dan niet op de woordverkondiging.
Amen.
Want het woord van God is levend en krachtig. Geloof is uit het gehoor. Maar ook het onderhouden van je geloof is ook uit het gehoor. En dit is wat zo belangrijk is in het verstaan van de wil van God. Geef het woord van God in je leven de ruimte. Nou, als we nou even teruggaan naar de Petrusbrief. Nu vraagt iemand, en ik heb dat al een klein beetje aangestipt, maar Jacques, verval je nu niet in een moralistische prediking? En kweek je nu niet een stelletje moraalridders, wat zich openbaart in dat mag wel en dat mag niet, wetten en regels, et cetera, et cetera. Nou, dat lijntje is natuurlijk heel dun, hè? Dat besef ik wel. Het is soms ook wel eens de kritiek die ik terugkrijg. En zeker in Evangelisch Nederland, dan slingeren ze altijd met de tekst. Ja, maar we zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Nou, dan maak ik altijd deze grap, of het is eigenlijk geen grap. Wat denk je dat een hogere standaard is, die van de wet of van de genade?
Die van de genade.
Die van de genade. Want de wet zegt, je mag geen overspel plegen, toch? Maar weet je wat de genade zegt? Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft reeds overspel gepleegd. Dat is de Heer Jezus. Dus als iemand roept, ja, maar we zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dan zeg ik, nou, dan zeg je nogal wat. Want de standaard van de genade is vele maten hoger dan de standaard van de wet.
Amen.
En die heeft de Heer Jezus geopenbaard. Genade, helbrengend verschenen aan alle mensen. Dus het is een geweldige zegen. Vorige week heb ik begrepen, is hier over de genade gesproken, om onder de genade te leven, of niet? Dat is echte vrijheid, dat is tot je bestemming komen. Maar tegelijkertijd is er ook een grote verantwoordelijkheid. Die twee moet je wel bij elkaar houden. Maar kweek je nou geen moraalridders? Nou, ik geloof van niet, als je het maar op de juiste manier verstaat. Want de Bijbel is niet moralistisch. Moeten we goed onthouden. Tegelijkertijd kent de Bijbel wel een moraal. Er is een bepaalde standaard van de Heere God die hij in het woord geopenbaard heeft van wat goed is en wat kwaad is. Maar het gaat erom dat je vanuit je nieuwe positie gaat leven. En nou geeft Petrus, en daar wil ik even op in gaan zoomen, in vers 1 een sleutel. En ik zei het al bij de schriftlezing, dat is nog niet zo'n heel gemakkelijk vers. Hij geeft een wapen, een tool om naar de wil van God te leven. Laten we dat vers nog één keer lezen, want dat is eigenlijk de sleutel van die eerste 11 versen. Daar zegt hij, wel nu omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wat is die gedachte? Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Bijzonder vers, vind je niet? Wat betekent dat nou? Nou, met het licht wat de Heer mij gaf, wil ik dit erover zeggen. De Heer Jezus, hij heeft in het vlees geleden. Dat wil zeggen, hij leefde als mens in een godenvijandige wereld. En Hebreeën 5 vers 8 zegt, hoewel hij Jezus de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. De wil van zijn vader was voor de Heer Jezus bepalend voor de wijze waarop hij leefde hier op aarde. Maar omdat hij naar de wil, overeenkomstig de wil van de vader leefde, nou komt het, heeft hij geleden. Dus leven overeenkomstig de wil van de vader brengt als vanzelf lijden met zich mee. Dat is het eerste wat je vast moet houden. En als je naar de wil van God wil leven, dan moet je je wapenen. Dan moet je je wapenen. Niet met een pistool, ook niet met een zwaard, maar met een gedachte, zegt Petrus. Dus als je in navolging van de Heer Jezus de wil van de Vader hier op aarde wil doen, dan moet je je wapenen met een gedachte. En die gedachte is, Christus heeft in het vlees geleden, heeft dit doorstaan en, prijs de Heer, hij heeft overwonnen. Satan, hij verzocht de Heer Jezus door hem heerschappij aan te bieden, nou komt het, zonder ervoor te lijden. Hij bood hem heerschappij aan zonder de weg van lijden. De mensen verzochten de Heer Jezus om koning te worden. Ze wilden hem koning maken zonder te hoeven lijden. En weet je wat nou het wonderlijke is? De Heer Jezus wees die verzoekingen af. Die verzoeking van Satan, die hem heerschappij aanbood, heeft hij afgewezen. De verzoeking van mensen om koning te worden. Nee, hij koos ervoor om die verzoekingen af te wijzen en de wil van de Vader te doen. En hij wist, die wil gaat gepaard met lijden. Dat was inherent aan het doen van de wil van de Vader. En nou zegt Petrus, wij moeten ons met diezelfde gezindheid wapenen. Dat was de wil van de Vader. Dat is dat je liever lijdt dan dat je zondigt. Dat is het. Die gedachte moet je vasthouden. Wil je liever lijden dan dat je zondigt? Dat is het principe wat hij hier duidelijk maakt. Kijk, als je de zonde weerstaat en dus jezelf verloochent, je hebt dat lijstje nog wel helder, hè, van het eertijds. Nou, dat zijn allemaal verlangens, begeerten voor de behoeftebevrediging van je eigen ik. Dus als je de zonde weerstaat, dan verloochen je jezelf en ervaar je in een bepaalde mate menselijk lijden, toch? Je kiest daarvoor. Maar dit lijden in het lichaam, die zelfverloochening, dat weerstaan van zonde, maakt duidelijk dat je met de zonde hebt afgerekend. Dit is wat daar staat. Ik hoop dat het valt. Een leven overeenkomstig de wil van de Vader vraagt keuzes. Die keuzes hebben tot gevolg dat je jezelf verloochent. Dus in zekere zin leid je lichamelijk aan de keuzes die je maakt omdat je de wil van de Vader wil doen. Maar het lijden wat je daardoor meemaakt, ondervindt, is het bewijs dat je met de zonde hebt afgerekend. Herken je dat proces in je leven? Dit is precies wat Petrus bedoelt. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Broeders en zusters, als wij vandaag in 2023 de wil van de Vader willen doen, dan gaat dat gepaard met een stuk lijden. Dat kan lijden zijn van buitenaf, wat anderen je aandoen, maar je kan ook ervaren de keuzes die ik maak, die vragen zelfverloochening. En soms voel je wel eens de pijn daarvan. Het kost een prijs. Maar juist dat stukje lijden, zegt Petrus, is het bewijs dat je hebt afgerekend met de zonde. Het is eigenlijk een hele positieve vorm van
lijden.
Want het maakt iets openbaar. Jezus, hij had niets met de zonde. En daarom leed hij. Maar in de weg van zelfverloochening heeft hij de overwinning behaald. En dit is de gedachte die jij je eigen moet maken. Die u uzelf eigen moet maken. Dat als je in het lichaam lijdt, als gevolg van het volgen van Jezus, het doen van de wil van de Vader, als je daardoor een stuk lijden ervaart, dan is dat het bewijs dat je hebt afgerekend met de zonde. Wat is het verlangen van Petrus en indirect ook van mij? Dat wij anders naar ons lijden gaan kijken. Dit moet je niet doorvertellen natuurlijk, maar ik heb 13 jaar in de makelaardij gezeten. En ik had alle papieren om voor mezelf te beginnen en ik had allerlei grote plannen en toen kwam de Heer in mijn leven. En op een regenachtige zaterdagmiddag, als ik ook wel eens een beetje wat neerslachtig ben, dan kan ik zeggen, dat is een keus geweest dat ik die wereld achter me heb gelaten. Je hebt een offer gebracht, je hebt een keuze gemaakt. Die viel een bepaalde wereld, bepaald verlangen in duigen. En ja, het is nu inmiddels alweer 10 jaar geleden, maar het is wat geweest. En dan ga je terug naar je verleden. En dan kan je een soort, ik ben een man, hè, dat hebben mannen vaak, die gaan heel zielig doen over zichzelf. Is toch ook wat dat ik dat gedaan heb. Hè? En, ja. En daar doet de tegenstander soms nog een schepje bovenop, begrijp je? Heb je zo'n prijs betaald? Heb je een keuze gemaakt om jezelf te verloochenen en de wil van de Vader te gaan doen? Maar ja, wat heeft het opgeleverd? Ja, ga nou niet gelijk zeggen, ja, Efeze 1, alle geestelijke... Ik ken hem. Alle geestelijke zegen. Maar als je even in een dip zit, hè? Maar Peter zegt, nee, zo moet je niet naar kijken. Het feit dat je een stuk lijden ondervindt, een stuk zelfverloochening ondergaat, dat is het bewijs dat je met zonde hebt afgerekend en dat je de wil van de Vader doet. Het is dus heel positief. En ik hoop dat je het ook zo beziet, zo bekijkt. Besef dat het leven naar de wil van God uiteindelijk winst opbrengt. Nu of in de toekomst. Het nieuwe leven betekent een breuk met de oude manier van leven. Je ziet het ook heel duidelijk bij een Jozef. Dat is natuurlijk een heel bekend voorbeeld. Maar Jozef was ook een man die leed vanwege de gerechtigheid. Zo mooi, voordat Jozef de gevangenis inging, staat er van hem geschreven en de Heere was met hem. En toen zat hij in de gevangenis, tot hij hetzelfde getuigenis en de Heere was met hem. Jozef heeft geleden vanwege de gerechtigheid. Deze man was oprecht naar de Heere God toe en naar de mensen om hem heen en toch belandde hij in de gevangenis. Dat is wat. Dan doe je de wil van God. Dan heeft hij de zonde weerstaan, dan zit je in de gevangenis. Is dat dan het leven met de Heer? Nou, sommigen zeggen van, nou, geef mijn Porsche maar aan Vicky, dan hoeft het voor mij niet meer. Nee, zegt Petrus, het bewijs dat je lichamelijk lijdt, Jozef, of het feit dat je lichamelijk lijdt, is het bewijs dat je met de zonde hebt afgerekend. Een heel positief bewijs. Maar ja, we moeten elkaar soms helpen om het zo te zien, of niet? Want zelf zie je dat niet altijd. Daarom hoop ik dat dit echt een gemeenschap is van broeders en zusters. Dat als je dit in iemands leven ziet, dan zeg je, joh, wacht eens even, 1 Petrus 4, 22 januari 2023. Dit is een positieve vorm van lijden, want het is bewijs dat je hebt afgerekend met de zonde. Daarom onderga je dit. Dus wees niet mismoedig en ook niet weemoedig, maar wees hoopvol. Je bent een kind van de Vader. Er is een wissel omgegaan in je leven. Dit is het gevolg van het nieuwe leven. En daar heb je natuurlijk allemaal al uiting aan gegeven toen je je liet dopen. Toch? Er zijn hier toch geen ongedoopten onder ons. Dat je wel de naam van de Heer belijdt, maar dat je nog niet onder bent gegaan. Dat is het bewijs. Kijk, de doop voegt niets toe aan je zaligheid. Hè? Het is door geloof dat we in de heerlijkheid bij God komen, dat we deel krijgen aan genade. Dat is verticaal. Maar de doop zegt iets over ons leven op aarde. Dat is alleen maar een getuigenis voor hier op aarde. Dat heeft niks met de hemel te maken. Niks met de Heere God te maken in de zin van de rechtvaardiging. Nee, de doop is het bewijs, het teken, het signaal, de boodschap. Ik ben één geworden met een verworpen Jezus. Dat is de doop. De wissel is omgegaan. Oh ja, zeker, ik lijd wel. Maar het lijden wat ik ondervind heeft te maken met het volgen van Jezus en is het bewijs dat ik afgerekend heb met de zonde. Nou, daar heb je hem. Is dat mooi of niet? Ik word bemoedigd door die Petrus. Ik vind het niet altijd makkelijk, hoor, het leven met de Heer. Integendeel. Ik zou je de details besparen. Je moet oudste zijn in de gemeente. Maar het is de moeite waard om hem te volgen. Alleen je moet de dingen zien vanuit het juiste perspectief. En dan is het zeer bemoedigend wat hij hier schrijft. Hou er ook rekening mee, zegt Petrus, dat de weg die je gaat de ongelovigen bevreemdt. Ze zullen je belasteren, zegt hij. En dat woord belasteren hier, daar staat in de grondtaal blasfemie. Dus het is uiteindelijk godslasterlijk. Zo gaan de ongelovigen met je om. Zo kijken zij tegen jouw leven aan als je de Heer Jezus wil volgen, als je de wil van de Vader wil doen. En broeders en zusters, laat ik gewoon maar eerlijk zijn, ik denk dat dat steeds heftiger gaat worden. Er is steeds minder acceptatie van mensen die de wil van God willen uitleven vandaag. Ja, achter de voordeur is prima, maar je moet het vooral daar houden. Maar wij hebben een getuigenis voor deze wereld, toch?
Amen.
Wij leven toch niet alleen met de Heer achter de voordeur?
Nee,
dat doen we ook voor de voordeur. Waar we ook zijn, we zijn één mens, waar we ook zijn. Nieuwe schepping. Buitenshuis en in huis. We zijn uit één stuk geweven, dat. Doorzichtig tot op het bot. Maar hou er rekening mee, dat wordt niet altijd geaccepteerd. Bij lange na niet. Maar als dat lijden oplevert, dan heeft dat te maken met het doen van de wil van de Vader. Dus je bevindt je in een goed gezelschap. Want je hebt de Vader aan je zijde, de Geest in je hart. Wat wil je nog meer? Ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. En die ongelovigen, daar komt een dag, dat laat ik nu liggen, dat er een dag komt waarop zij verantwoording moeten afleggen van wat ze gedaan hebben. Want onthoud dit, hè, ze beledigen ten diepste ons niet, maar het gaat veel dieper. Blasfemie heeft veel meer te maken met, wat ik net al zei, godslastering. Ze beledigen ten diepste ons niet, maar God zelf. En hij zal met hen wel tot hun doel komen. En mag ik je bemoedigen door je niet door hen te laten ontmoedigen. Het kan zomaar zijn dat het in je familie gebeurt op een verjaardag. Of in de buurt waarin je woont. Maar laat je niet ontmoedigen. Blijf getuigen van de hoop die in je is. Want er is een toekomend oordeel. En laat dat alsjeblieft aan de Heere God over hoe hij met hen omgaat. Want als ik een oordeel moet vellen, dan is dat altijd persoonsgebonden. Ik kan niet het juiste oordeel geven, toch? Want de een heb ik toch meer een zwak voor dan voor de ander. De een ligt. Dus ik laat dat heerlijk aan de Heere God over, want die velt een oordeel wat overeenkomt met de mens en de daden van een mens. Maar ik wil in de pas met de Heer Jezus blijven. Met het oog op het komende oordeel, zegt vers 6... Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. Wat bedoelt Petrus hier? Nou, hij schrijft niet dat deze doden al dood waren toen zij het evangelie hoorden. Maar nu hij zijn brief schrijft, behoren ze tot de doden, tot degenen die overleden zijn. Maar deze mensen waren nog in leven toen de goede boodschap aan hen werd gepredikt. Ze hebben het woord gehoord en ze hebben het geloof. Met welk doel is het evangelie dan aan de genoemde mensen verkondigd? Nou ja, opdat zij wel geoordeeld zouden worden naar de mens in het vlees. Hè, in de lichamelijke dood voltrekt zich een oordeel over de mens. Hè, de vallende bladeren in de herfst herinneren ons hieraan. Maar ook dat ze zouden leven naar God in de geest. Het lichaam sterft wel, maar hun geest gaat naar de Heere God toe. Nou, en nou de volgende verzen, daar ga ik heel snel doorheen. Want die vallen, als het goed is, vanuit de sleutel van vers 1 allemaal eenvoudig op zijn plek als puzzelstukjes. Want in vers 7 tot en met 11 zet Petrus het lijden van de christen, van de gelovigen, in het juiste perspectief. Hij zegt tegen ze, oké, jullie ervaren een bepaalde vorm van lijden. Je moet jezelf verloochenen, dat doet pijn. Maar het is het bewijs dat je God toe behoort, dat je op het goede spoor zit en dat je met de zonde hebt afgerekend. Maar besef dit, het einde van alle dingen is nabij. En daar wil hij de gelovigen mee bemoedigen. Hij wilde ze bepalen bij datgene wat ze ondergaan, zeker, maar vooral wat in de toekomst ligt, wat naar hen toekomt. De belangrijkste helsfeit hebben inmiddels plaatsgevonden. Nou, dat hoef ik in baren niet te vertellen, toch? De Heer Jezus is gekomen in de volheid van de tijd. Hij heeft geleden, is gestorven, is opgestaan. De hemelvaart heeft plaatsgevonden. De Heilige Geest is uitgestort. Mag ik het eens zo zeggen? Het fundament voor het herstel van alle dingen is gelegd. Is dat een goede boodschap of niet? Er hoeft niet nog een stukje fundament gelegd te worden. Ik geloof dat het fundament is gelegd voor het herstel van alle dingen. En dat gaat de Heer uitrollen in de nabije toekomst. En nu zegt Petrus niet dit, en dat, daar hou ik wel van persoonlijk. Hij zegt niet, kijk maar heel de dag omhoog of de Heer Jezus al komt. En ondertussen ben je nalatig in je taak en verantwoordelijkheden hier op aarde. Kijk alleen maar of de Heer Jezus al komt. En hoe het met mijn vrouw is, de relatie, nou ja, hij heeft de eerste plaats. Nou, dat is prachtig, maar vanuit die eerste plaats heb ik ook zicht voor de dingen in deze wereld, toch? Voor de relaties waarin ik sta, voor de verantwoordelijkheden die ik heb. Ik heb oog voor wat er gebeurt in de maatschappij, in de politiek. Maar wat zegt hij nou? Hij geeft mooie instructies. En hij geeft er 7. Daar ga ik heel snel doorheen. Hij zegt, als er dan sprake is van een eertijds, als er sprake is van het zijn van een nieuwe schepping, als we weten dat het herstel van alle dingen kan plaatsvinden omdat het fundament is gelegd, mag ik je dan nog een paar dingen meegeven voor de praktijk van het leven van elke dag. Zodat het leven ook aangenaam is en blijft. Nou, dat is toch mooi? Dus hij eindigt helemaal niet negatief of zo. Hij heeft even uit de doeken gedaan waarom wij als gelovigen lijden. Maar je moet je leven niet laten beheersen door het lijden. Je kan ook zuur worden, hè? Die kom je in baren niet tegen. Maar er zijn mensen ook zuur geworden door wat ze in het leven meemaken. Ook aan een stuk lijden. Hij zei, nee, ik wil dat je bij de les blijft en tot zegen blijft al de dagen van je leven. Nou, het eerste wat hij zegt is, in vers 7, wees bezonnen. Nou, het Griekse woord voor bezonnenheid is een oproep om gezonde gedachten te hebben. Dat heeft weer met vernieuwing van je denken te maken. Om gematigde gedachten en zelfbeheersing te hebben. Met andere woorden, denk goed na voordat je handelt en voordat je spreekt. Wees bezonnen. Nou, dat is een mooie tip, toch? Er kwam ooit een vrouw naar een dienst naar me toe. Ik had over de tong gesproken. En zei tegen me, ja, ik ben nou eenmaal een flap uit. Zo ben ik. Dus u kunt dat wel zeggen vanmorgen. Nou, toen dacht ze natuurlijk dat ik een arm om de schouders doen. Ach, het is ook vervelend dat je zo in elkaar zit. Ik zei, nee, dan moet je bekeren. Dat is de opdracht van vanmorgen. Wees bezonnen, zegt de Bijbel. Breng je tong onder beheer van de Heilige Geest. Denk na voordat je handelt en voordat je spreekt. Dat is belangrijk, ook in de gemeente. Want soms maken dingen meer kapot dan je lief is. Het tweede zegt hij, wees nuchter. Nou, dat staat natuurlijk tegenover dronkenschap, bedwelmd zijn. En dat is een beeld waarmee Petrus bedoelt, als je bedwelmd bent door verkeerde gedachten, onbijbelse gedachten, dat verhindert je om te bidden. Maar als je juist nuchter bent, dan kan je bidden, kan je die relatie met de Heere God onderhouden, dan ben je ook bewust om Satan te weerstaan, maar je kan ook dwaalleer onderscheiden, zegt 2 Timotheüs 4 vers 5. Dus bezonnenheid is belangrijk, nadenken, bedachtzaam zijn, maar ook nuchterheid. Daarom moet je ook niet mee laten nemen door de waan van de dag, wees nuchter. Onderzoek de schriften. Het derde wat hij zegt in vers 7, wees ook een bidder. En het mooie is, het meervoud staat hier. Hè? Gebeden wijst op zowel verschillende vormen van gebed. Hè? Veel mensen denken dat bidden alleen vragen is wat je nodig hebt. Dat is zo jammer dat dat zo beperkt is. Maar bidden heeft ook alles te maken met voorbeden doen. Met aanbidding. Met smekingen. Gebeden. Dus het is veel breder. Dus het heeft te maken met vormen van gebed, maar ook steeds weer opnieuw in gebed gaan. Dat is, wees een bidder. Het is een middel om in contact te zijn met de Heer. Zijn stem te verstaan. Herken je dat in je leven? Nuchterheid, bezonnenheid, maar ook biddend met de Heer leven. Is bidden een stijl van leven voor u, voor jou? Of zeggen we vaak, ja, we moeten ook nog, laten we ook nog bidden. Dat kunnen we ook nog doen trouwens. Dat kan ook in de gemeente, je kan van alles organiseren. Trouwens, laten we nog bidden ervoor. Dat kunnen we ook nog doen. Dat is ook nog een middel. Nee, we gaan bidden, dan gaan we iets doen. Begrijp je? Dat leven met de Heer. Die intimiteit met Hem. Dat is zo kostbaar. Dat is je gegeven. Daar heb je niks voor hoeven doen. De toegang is vrij. De Heer Jezus heeft alle barricades weggenomen om tot de Vader te gaan. Daarom zegt Petrus, blijf vooral in contact met boven. Ken je die trolleybus in Arnhem? Die zit aan die verbinding boven. Die gaan kriskras door de stad heen. Nou, dat is allemaal mogelijk. Ze komen op allerlei plaatsen als ze maar in de verbinding blijven met de bovenleiding. Nou, zoals met ons ook. Geestelijk gesproken. Je kan overal leven vandaag en getuige zijn als je maar in verbinding blijft. En gebed is daar een middel voor. Dat is het derde. Het vierde. Betoon liefde. Nou ja, dat is de agape liefde, dat begrijp je wel. Dat is de hoogste vorm van liefde. Liefde als cement, mag ik het eens zo noemen, tussen de levende stenen, om in de terminologie van de Petrusbrief te blijven. Is hier echte liefde? Het is een bestendige liefde, hè? Daar roept Petrus toe op. Niet afhankelijk van stemmingen. Oh, wat zijn er veel mensen die zijn zo stemmingsgevoelig. Als ze hier de deur doorkomen, ik noem geen namen, maar dan zie je al een beetje hoe ze erin zitten. De ene is dat heel sterk, hè? Doen voor iets te... Zuur gezicht. En de ander die straalt altijd en dan denk je, daar gaat het altijd voor de wind. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Maar die laat zich daar niet helemaal door beheersen. Nou, de liefde is het cement tussen de levende stenen. Het is een bestendige liefde. Het is heel lastig om te leven met mensen die stemmingsgevoelig zijn. Je weet niet waar je goed aan doet, toch? Soms zitten ze op de top, dan moet ik vlug daarheen, zitten ze daar. Je hoort er moe van. Een beetje stabiliteit, hè? Dat maakt het ook aangenaam in de geleven. Een bestendige liefde. Nou, Petrus roept ertoe op. En het bedekken betekent in het Oude Testament, betekent begrippen, vergeven, bedekken, die worden door elkaar gebruikt. Maar bedekken betekent ook dat de zonde van een ander, dat je die voor je houdt. Dat je het niet in het openbaar brengt. Dat is ook iets moois, hè? Dat doet ook de liefde. Dus je gaat niet met de zonde van een ander de straat op, maar dat hou je voor jezelf. Dat breng je bij de Heer. Dat is ook liefde, hè? Bescherm je elkaar in de gemeente. Het is cement, maar het is ook bescherming. Het vijfde. Vers 9, wees gastvrij. Letterlijk vertaal betekent gastvrijheid. Liefde voor vreemdelingen. En weet je wat Petrus erbij zegt? Zonder te mopperen. Soms dan past niet alles bij ons in de vaatwasser. Dan blijft er wat over. En dan zeg ik, jongens, heerlijk, even afdrogen. En dan met zo'n lang gezicht, soms, niet altijd hoor. En dan zeg ik expres, je hebt er echt plezier in, hè? Ik vind het fijn om te doen. Het is echt met liefde dit. Dat. Zonder te morren. Dit is hoe de Heer gediend wil worden. Corrie ten Boom zei altijd, dien je de Heer met een lang gezicht of met een rond gezicht? Nou, dat is ook wel een mooie uitdrukking. Sommigen hebben natuurlijk een rond gezicht, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat is het, zonder te morren. Dus het is niet liefde betonen als een plichtpleging. Nee, het is leven in de wil van de Vader. Zonder morren. Nou, gastvrijheid. Ik weet niet hoe dat hier werkt, maar het is wel echt heel belangrijk. En in Matteüs 10, vers 40 tot en met 42, daar staat gastvrijheid als een goede daad verricht aan de Heere Jezus. Dat is mooi. Het zesde. Ik zei trouwens dat er zeven punten genoemd worden, maar het zijn er zes. Gebruik je genadegaven. In die tijd, die rest, zegt Petrus, gebruik je genadegaven. En dat is het laatste in vers 10. En bij de genadegaven gaat het niet zozeer om talenten die er zijn. Dat wil zeggen aangeboren of verworven bekwaamheden. Die zijn er ook in de gemeente, hè? Laat dat heel duidelijk zijn. Maar als het gaat om genadegaven, dan moet je veel meer denken aan mogelijkheden die voortkomen uit Gods genade, waar we de gemeente mee kunnen dienen. Nou, denk dan aan Romeinen 12, 1 Korinthe 12. En ik geloof dat daar ook bedoeld worden de gaven van de Heilige Geest. Wanneer de gelovigen spreken, dat kan prediken zijn, onderwijzen, getuigen, moet dat niet naar eigen inzicht zijn, maar overeenkomstig wat God heeft gezegd. En wanneer iemand dient, dan moet zij dat doen vanuit de kracht van God. De kracht die God daarvoor geeft. Nou, deze kracht wijst op de werking van de Heilige Geest in de gelovigen. Dus ook in die resterende tijd mogen de gaven ook tot ontwikkeling komen. Mag je die ook inzetten? Genadegaven. Dus niet zozeer natuurlijk talent alleen, maar ook de genadegaven. Ik weet niet hoe dat hier functioneert, maar dat is wel een belangrijk iets, ook vandaag. Daar worden gemeenten door gebouwd, juist in de laatste dagen. Ter afsluiting. Wat mij opviel in de voorbereiding, was dat Petrus heel duidelijk onderwijst dat een christen lijden kan meemaken in zijn leven. Daar wordt tegenwoordig heel anders over gedacht in allerlei welvaartsbewegingen. Maar dat is niet het evangelie. Lijden kan ook het deel van een christen zijn. Lijden wat van buiten naar binnen komt. Maar ook lijden wat je persoonlijk ondervindt doordat je jezelf verloochent door de keuzes die je maakt. Petrus spreekt daarover. Dus lijden kan aanwezig zijn in het leven van een christen. Maar tegelijkertijd bemoedigt hij, de Heere God gaat door met zijn heilsplan. En te midden van het lijden, terwijl we de Heer Jezus verwachten, geeft hij heel praktische aansporingen voor de resterende tijd hier op aarde. Kijk, dat vind ik heel belangrijk. Hij is heel pastoraal. Je hebt mensen die kijken alleen naar boven of de Heer Jezus al komt en ze verwaarlozen hun roeping op aarde. Dan is het niet in balans. Petrus zet alles in balans. Ik hoop dat het zo ook is overgekomen. Hij is eerlijk over het lijden wat je kan ondervinden. Steek dat niet onder stoelen of banken. Hij is eerlijk over het herstel van alle dingen. Dat kom je in de Petrusbrief ook tegen. Het einde van alle dingen is nabij. Maar tegelijkertijd heeft hij ook zicht voor het hier en nu. Hij is niet overgeestelijk. Begrijp je wat ik bedoel? Hij is nuchter en waakzaam. Hij wil gewoon dat de huwelijken functioneren zoals God bedoeld heeft. Dat de gezinnen functioneren. Dat de gemeente functioneert. Dat je ook maatschappelijk je verantwoordelijkheid neemt. Dat gaat allemaal tegelijkertijd door. En dat vind ik mooi. Dus je bent ook van nut in deze wereld. Je bent niet nutteloos. We hebben een roeping. En dit bewaart voor allerlei onbijbelse speculaties. En het bewerkt toewijding aan God en aan de mensen. En dat tot het laatste moment. En hij eindigt zo mooi. Waar draait dit allemaal op uit, dit leven? Dit draait uit op de verheerlijking van de Heer Jezus. Want zo eindigt hij. Zodat God in vers 11 in alles wordt verheerlijkt, in dat stukje lijden wat je meemaakt, vanwege de navolging van Christus. De moeilijke tijd waar je keuzes in moet maken die niet eenvoudig zijn, die je niet populair maken. Maar ook in het verstaan van je roeping hier op aarde. Het functioneren van de gemeente, je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat in alles de Heer Jezus verheerlijk wordt. Want hem komt toe de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. En ik zeg er amen op. Amen.